So box, 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 box.
Max Verstappen returns to victory. Max Verstappen wins the Japanese Grand Prix.
Nice job, Max.
That was a very lovely race. The car just got better and better, to be honest, throughout the race.
Business as usual voor Max Verstappen en Red Bull in Japan. Na de fout met de remmen in Australië, waardoor Verstappen uitviel, was het in Japan weer een ouderwets podium met de Nederlander op 1, gevolgd door teamgenoot Checo Perez en op plek 3 Carlos Sainz. Over die Grand Prix in Japan praat ik na met onze man in Japan, Marijn Abbehuis. Dit is Pitstop, de wekelijkse Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Mijn naam is Etienne Verhoef. Was wel een beetje saai raceje, behalve de eerste ronde, toch, Marijn?
Ja. Business as usual, zeg je eigenlijk goed. Ja, zoals de twee andere races dit seizoen waar ik bij was. Arjan die gaat een keer en er gebeurt gelijk iets geks. Maar ik heb gewoon weer naar dezelfde optocht zitten kijken voor mijn gevoel.
Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen, ja. Wat mij opvalt is dat Verstappen in het begin van de race, dan blijft iedereen nog een beetje bij. Maar daarna, dan slaagt hij toch weer in naar die pitstops om gewoon heel hard weg te rennen, te rijden eigenlijk, hè?
Ja, dat komt omdat alles gewoon net wat gemakkelijker gaat bij hem. Hij heeft de boel zo lekker onder controle. Als er iets nog niet helemaal super is, dan... Volgens mij zei hij zelfs dat er bij de pitstop nog een paar kleine aanpassingen konden worden gedaan, waardoor het daarna nog beter ging. En op die harde band ging het dan weer beter dan op die medium band. En hij heeft elke keer nog zoveel over. En elke keer nog zoveel extra's. En naarmate de race vordert, hoe meer dat zichtbaar wordt.
Het verschil tussen hem en de rest van de coureurs is gewoon te groot eigenlijk. Plus die wagen.
Ja, nou dat is onmiskenbaar het geval, ja.
Ja, precies. Want is er nog wel iets wat er niet goed ging dan voor Verstappen dit weekend?
Hij heeft een discussie verloren van zijn engineer Giampiero Lambiase.
Oh, vertel.
Nou, hij wilde niet te veel in detail treden, maar er was iets. Hè, want na de zaterdag, na de kwalificatie, uitte hij zich een beetje ontevreden over de setup van de auto, de balans in de auto en de long runs. Dat die allemaal niet zo goed waren als dat hij had gewild. En hij gaf toen ook aan dat hij wel een idee had van hoe het allemaal beter ging worden. Nou, en ik denk dat in dat idee, dat hij dat bij Lambiase heeft neergelegd en dat Lambiase heeft gezegd, dat lijkt mij geen goed idee. En toen heeft Verstappen, vul ik even zo in, gezegd, maar we doen het toch. En achteraf bleek Lambiase gelijk te hebben. Dus Lambiase die kwam op de bordradio en die zei, ik wil niet zeggen I told you so, maar eigenlijk wel. Ja. En Verstappen die moest ruiterlijk toegeven dat zijn engineer de situatie beter had ingeschat dan hij zelf.
Dus soms heeft Max Verstappen niet altijd gelijk. Daar komt het eigenlijk op neer.
Daar komt het op neer, ja.
Ja, precies. Ja. Maar dat was dan ook het enige, want voor de rest was het eigenlijk een ouderwets raceweekend voor Red Bull.
Ja, ouderwets, maar wel met een nieuwe gloed eroverheen eigenlijk. Want vorig jaar was het eigenlijk elke keer zo dat het soms in de kwalificatie dan nogal dichter bij elkaar zat. Of dat hij een kwalificatie zelfs niet won. Ja. Dat gebeurde ook nog eens regelmatig. En dan zeiden ze allemaal maar op race pace is het verschil in één keer weer veel groter in het voordeel van Red Bull. En dan vinden ze weer iets en dan zijn ze niet te kloppen. En nu is het in de kwalificaties eigenlijk ook al zo dat ze beter zijn dan de rest. En dat komt waarschijnlijk een beetje omdat Ferrari de boel een beetje heeft aangepast. Dus de focus iets anders heeft gelegd om ervoor te zorgen dat ze in de race wat beter zijn. Dus Ferrari die hoopt zich nu te kunnen vasthouden aan de race pace. Maar ja, die komt natuurlijk alsnog niet in de buurt bij die van Red Bull. En ze maken ook geen kans meer in de kwalificatie. Want juist daarin is Verstappen nog ongeslagen. Dus... ja, het is weer een stapje verder gegaan eigenlijk.
Ja, maar van vorig jaar. Carlos Sainz zei, nee, we komen eraan. Die zei, het zal nog een paar races duren, er komen nog een paar updates aan. Maar zo halverwege het seizoen, dan komen we in de buurt van Red Bull, zei hij.
Dan ben je wel heel optimistisch als je dat eruit hoorde. Hij zei, het eerste trimester van dit seizoen zal de voorsprong sowieso te groot zijn. En misschien... dat we in de buurt kunnen komen als wij tegen die tijd updates hebben gebracht. En die ons dan dichterbij kunnen brengen. Maar ja, daarbij gaat hij natuurlijk ook voorbij aan het feit dat Red Bull ook nog wel eens kan doorontwikkelen. En dat die het verschil weer gelijk kunnen houden. Maar hij zei voorlopig komen we niet in de buurt en hopelijk daarna wel. Maar hij zei ook niet van... dat een zekerheidje zou zijn.
Nee, ik vraag me toch af. We hebben vorig jaar die overmacht gezien van Verstappen. We hebben het er veel over gehad in deze podcast. Je ziet het dit jaar ook weer gebeuren. Wat gebeurt er dan bij die coureurs, bij die teams? Zie je daar iets van berusting. Ik bedoel, je moet nog steeds weer hetzelfde verhaaltje afdraaien. Verstappen ook trouwens, maar zij ook allemaal.
Ja, zij ook. Ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, voor Ferrari is het natuurlijk wel een andere situatie. Want die zijn echt gewoon een stuk beter dan de rest ook. Dus die, ja, die hadden waarschijnlijk verwacht dat ze in een gevecht zouden komen met McLaren en Mercedes. En misschien wel ook met Aston Martin. Maar zijn daaruit. Dus bij hen staan, ja, vooral bij Sainz, want die doet het echt supergoed. Ja, daar staan de kopjes wel op standje blij. Maar daarachter is het inderdaad wel echt gewoon het verzuchten. Want het was Norris die na de kwalificatie op een gegeven moment eigenlijk een soort van ingreep. Op het moment dat Verstappen zei, ja, race pace weet ik nog niet zo goed. Ja, hij zei gewoon letterlijk van, ja, dit verhaal kennen we nou wel. Het is al vier of vijf jaar lang zo dat ze altijd in de race goed zijn. Altijd iets extra's vinden. Dus ik geloof er helemaal niks van dat het niet goed genoeg is. Ze zijn gewoon niet te kloppen voor ons. En dit verhaal slaat nergens op wat Verstappen hier aan het verkondigen is.
Ja, daarmee kwam eigenlijk de kop van onze podcast, de eerste van dit jaar. Toen jij zei, schrijf maar op, Max Verstappen wordt wereldkampioen. Die wordt dan alweer waarheid eigenlijk. Dat kun je wel stellen. Tenzij er iets heel geks gebeurt met die Red Bull, maar daar lijkt het niet op.
Nee, dat voorbehoud hoef je eigenlijk al niet meer te maken.
Op zich ook wel lekker dat je een seizoen kan racen, dat je gewoon weet dat je wereldkampioen wordt, hè?
Ja, en het lijkt me voor Verstappen fantastisch.
Ja, nou ja, bij ja. Verstappen gaat het vooral over, ja, die flirt, hè. Dus bij Viaplay hadden ze ook een gesprek met hem voor de race over de Toto Wolff. En hoe zit dat dan? En die zou je dolgraag willen binnenhalen. En dan zegt Verstappen voor de camera's, zegt hij dit.
Het enige wat ik van mijn kant kan zeggen is dat ik dat wel snap natuurlijk.
Ja, ja. Als de beste coureur van dit moment.
Nou ja, als jij natuurlijk succes wilt halen, moet je natuurlijk ook de snelste coureur halen.
Ja, precies. Zegt hij met de
nee,
lach.
Ja, maar van mijn kant weet je, ik moet zeggen, ik kan prima overweg met Toto. Ja. En ik zie hem natuurlijk hier en daar. Maar op dit moment kan ik er ook niet echt veel meer over zeggen dan dat.
Het is ook wel, het is logica als wat natuurlijk, maar het is wel mooi dat je dit kan zeggen, toch? Als je het beste wil zijn, moet je de beste coureur halen. Dat je dat ook zeker weet dat je dat bent. Dat is mooi, toch?
Ja, natuurlijk is dat mooi. Ja, die overmacht die heeft hij. En dat is het ook, weet je. Kijk, en hij wil ook gewoon heel graag optimaal presteren. En dat is eigenlijk het enige waar hij mee bezig is. En dan heeft hij dan misschien wel met een schuin oog gekeken naar of Ferrari een bedreiging kan zijn in die race. Maar eigenlijk het enige waar hij mee bezig is, van hoe kan ik zelf nog beter zijn dan dat ik al was. En als dat je focus is en je kijkt om je heen af en toe, dan weet je ook donders goed dat jij de enige bent die het in eigen hand heeft of je een race vindt, ja of nee.
Ja, en als je nou naar die verhalen gaat, hè, over dat eventueel al dan niet vertrek, of dat er wordt gesproken over zou die naar Mercedes gaan, of Aston Martin wordt dan geroepen, of wat weet ik wat, maar hoe serieus moeten die verhalen nu nemen? Want het lijkt nu relatief rustig, toch, bij Red Bull? Of is dat stilte voor de storm?
Het zou stilte voor de storm kunnen zijn, vind ik moeilijk om in te schatten. Het is op dit moment wel rustig, ja. Maar het is voor die andere teams is het heel simpel. Als Mercedes Verstappen heel graag wil hebben, dan zullen ze Helmut Marko bij Red Bull moeten losweken. En Aston Martin schijnt dat te willen proberen door Adrian Newey bij Red Bull los te weken. Kijk, als dat soort echt hele belangrijke mensen voor het succes van Verstappen bij Red Bull vertrekken. Ja, dan zou er een reden kunnen komen voor Verstappen om mee te gaan.
Ja, want daar draait eigenlijk om. Als de mensen in wie Verstappen het vertrouwen heeft, als die weg zouden gaan, dan zou Verstappen ook weggaan. Dat is eigenlijk de enige constatering die je kan doen, toch? Anders blijft hij bij Red Bull.
Ja, waarbij moet worden gezegd dat hij dat in het geval van Marko heel erg nadrukkelijk zo stellig heeft gezegd en beaamd. En dat bij Newey al minder is. En dat hij daar al meer in algemeenheden praat. Van dat hij gewoon vindt dat de belangrijkste mensen moeten blijven. En dat het gevolgen zou kunnen hebben als ze vertrekken. Maar dat zegt hij bij Marko heel stellig en bij Newey iets minder stellig.
Ja, nou goed, dan moeten we het komende woensdag maar eens over hebben, over het effect van Newey binnen zo'n team, binnen Red Bull. En hij heeft er ook een aantal wagens inmiddels neergezet die, ja, toch vernieuwend zijn en waar steeds nieuwe dingen in gebeuren bij Red Bull. Dus daar moeten we het afgelopen komende woensdag maar eens over hebben. Even door naar die Grand Prix. Zou ze bij Ferrari al teleurgesteld zijn dat ze Sainz hebben gezegd, joh, ga lekker weg?
Ik hoop het.
Ja, en dan? Ja, want die kan nu overal tekenen, toch, denk ik, of niet?
Ja, dat lijkt me wel. Ja, weet je, ik heb het vaak gezegd. Ik weet niet of Sainz ook intrinsiek sneller is dan Leclerc, maar ik vind het een completere coureur op basis van de afgelopen seizoenen. En dat, ja, dat zie je aan het begin van dit seizoen heel nadrukkelijk. En daarbij gaat hij dus weg en er komt er iemand voor in de plaats waarvan ik me afvraag of die het nog wel kan opbrengen.
Ja, ja, en je ziet bij Sainz, dat hoor je ook op die bordradio's, die bepaalt eigenlijk zelf wel de tactiek van zijn race. Hè? Die heeft veel door, die laat zich niet piepelen door de mensen aan de kant om andere dingen te doen.
Ja, precies, dat bedoel ik. En dat is de reden waarom ik hem completer vind. Het is echt een coureur in hart en nieren. Hij heeft alles zo goed door. En dat kan natuurlijk ook een blijk zijn van gewoon ontzettend veel klassen. Dat je het overschot hebt, dat je het overzicht hebt, dat je nog om je heen kunt kijken tijdens het rijden, tijdens op het hoogste niveau presteren. En dat is natuurlijk iets wat Verstappen heel goed kan, waar we achteraf aan het einde van de race af en toe wel eens van horen van ja, ik zag dit op de schermen en ik zag dat en ik had dit en dit door, dat je denkt van, nou, hoe kan het dat je daar allemaal oog voor hebt terwijl je met 300 km per uur over zo'n circuit heen raast? En dat heeft Carlos Sainz ook af en toe wel. En dan gaat het dan in zijn geval voornamelijk om de tactiek die hij dan bepaalt tijdens het racen en het nadenken over de juiste strategie. En dat is, ja, denk ik ook een teken van gewoon kwalitatief overschot.
Ja. Was dit trouwens een race van tactieken als je achter Verstappen ging kijken?
Er zijn in ieder geval tactieken uitgeprobeerd. In het geval van Leclerc en Norris met een pitstop minder.
Mm-hmm.
En dat pakte niet goed uit. Maar ja, in ieder geval. Kijk, daar zei Sainz trouwens wel iets interessants over. Want Sainz die zei, kijk, vorig jaar werd heel vaak over onze strategie gezegd dat die slecht was. Maar was het ook wel heel erg vaak zo dat de mankementen van onze auto, dat die de strategie voor ons bepaalde. Dat de banden zo snel sleten dat wij geen keuze hadden om langer op een band door te rijden, omdat dat tactisch gezien beter zou zijn. Omdat we dan wel gewoon moesten. En dan liepen we altijd achter de feiten aan. En nu is de auto beter, dus kunnen we af en toe een beetje overschot houden. En dus kunnen we af en toe een strategisch plan maken. En dat hebben ze nu natuurlijk met twee verschillende strategieën geprobeerd. En dat is in dit geval in het voordeel van Sainz uitgepakt. Maar dat is wel interessant om te zien.
Ja, helder. Het was trouwens ook een mooi weekend voor iemand anders, hè?
Checker flag, Yuki. Fantastic P10. What a drive. What a drive. Well done.
Well done. Oh, that was a good one. Thanks. Big credit to the mechanics. What a fantastic pit stop. Amazing. That was crazy. The team did a fantastic job. Also, thanks for the support, massive support. All Japanese fans and the people who support me.
Geen fuck, geen andere dingen. Het was gewoon netjes, het was heel blij. Yuki scoorde voor het eerst in 12 jaar weer punten als Japanner in Japan. Nou, dat is toch mooi?
Ja, heel erg mooi. Echt heel erg leuk. Met een fantastische move. Terug naar plek 10. Heel erg gedecideerd. Heeft de show gestolen. En het Japanse publiek heeft daar op zijn Japans op een hele mooie, blije manier op gereageerd.
Ja, want je moet me even. Want we hebben van tevoren natuurlijk gesproken over afgelopen woensdag in de podcast. Over hoe groot de coureurs zijn in Japan. Hè. We hebben Tom Coronel met zijn fanclub gehoord en zijn koekjes die hij steeds gebakken krijgt. En dat soort dingen met zijn hoofd erop. Ik zag op de tribunes mensen met foto's zitten met Charles Leclerc. Van die fotolijstjes die ze meenamen naar het circuit en dat soort zaken allemaal. We hebben het gehad over keurig in een rechte rij wachten op een handtekening. Maar als je dan kijkt naar Yuki, beschrijf de gekte is van een thuiscoureur en vergelijk dat is met Max Verstappen bijvoorbeeld in Nederland of een Carlos Sainz in Spanje of een Alonso in Spanje. Hoe is dat verschil dan?
Ja, het verschil is eigenlijk een beetje tweeledig, want je merkt gigantisch veel enthousiasme, enorm veel adoratie. Dus ze zijn echt helemaal gek van hem en dat wordt ook echt nog elk jaar beter, elk jaar meer, omdat hij toch elk jaar weer wat meer tot de verbeelding spreekt ook, want hij laat echt een stijgende lijn zien in zijn rijden. Maar het is ook op een hele gekke manier dat ze het uiten. Hè? Want ze zijn helemaal uitgedost. Ze hebben helmen op met van die voorvleugels erop. En ja, het is heel, heel vreemd eigenlijk. En op het moment dat als Verstappen wint in Zandvoort, dan hoor je een oorverdovend kabaal.
Ja.
Hetzelfde geldt in Spanje als Alonso iets hartstikke goed doet. Hier wordt dat zo meer ingetogen geuit. Er wordt heel blij met vlaggetjes gewapperd. Maar Je wordt niet omvergeblazen door het geluid dat de fans produceren. Die uiten dat toch op zo'n andere manier dan in de rest van de wereld. Dat is heel apart en heel schattig eigenlijk. Maar ze stralen wel gewoon pure liefde en pure respect uit naar in eerste instantie Yuki, maar ook naar de andere coureurs. En dat is echt prachtig om te ervaren elke keer weer.
Ja, maar die orkaan zeg maar die je op Zandvoort hebt, hè, die we een paar keer hebben ervaren, zo het rechte stuk staat en Verstappen komt eraan, dan hoor je zo'n orkaan van geluid vanuit het publiek komen. En dat is zo'n golf die naar je toe komt van, oh, daar komt Verstappen aan. Je hoort hem via het publiek, hoor je hem aankomen. Dat is het mooie eraan in dit soort dingen. Maar hoe zit dat dan met Yuki? Blijven ze in Japan, blijven ze stil en ze klappen beleefd, maar dat is anders of dat is netter of zo. Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat is precies zoals je het probeert te schetsen. Want op het moment dat hij dus die inhaalactie deed, toen dacht ik, oh, eens even kijken hoe het publiek reageert. En ik had dus eigenlijk dus dat geluid verwacht, omdat dat eigenlijk is een soort van eerste reactie van jezelf. Je constateert iets, je beseft dat de mensen die aanwezig zijn, dat ze daar heel erg blij van worden. En je verwacht heel veel geluid. Maar ik zag eigenlijk alleen maar vlaggetjes wapperen en ik hoorde geklap. Maar dat geluid wat ik had verwacht, dat bleef achterwege.
Ja, nou goed, dat mag je dan weer straks in andere landen gaan beluisteren, denk ik. Als er weer een thuis Grand Prix wordt gereden door een coureur, toch?
Nou, in Mexico of zo.
Ja, dat is anders, denk ik, hè?
Dat denk ik ook, ja.
Ja, dat denk ik ook wel, ja, goed. Nou ja, op naar Nederland weer, want jij zit alweer bijna bij de luchthaven, geloof ik, hè?
Ja, ik heb een airport hotel, nu voor het laatste nachtje. En morgenochtend vlieg ik vanuit Tokio terug.
Ja, heerlijk kort.
Maar het was een pittige reis al nu. Heb ik nu al achter de rug.
Dat kan ik me voorstellen. En dan is het, China is de volgende, zeg ik goed, hè?
Ja.
Ja, dat is over 2 weken.
Ja.
Ja, dus een weekje even niks en dan is het weer terug naar de volgende race voor Verstappen. Ik teken hem alvast in, hè?
Ja, teken hem maar in, want het is een vergelijkbaar circuit.
Oh.
Als dat in Japan ligt. Dus waarschijnlijk zie je dezelfde verhoudingen daar.
Mooi. Dan gaan wij volkomende woensdag verder praten over het succes van Red Bull misschien wel in deze Pitstop podcast. En over Adrian Newey en zijn kracht en zijn geheim misschien wel. Dat in de volgende Pitstop. Eerst een goede reis terug naar huis, Marijn. En ik spreek je snel weer.
Dankjewel. Yes, dankjewel.
So box, 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 box.